Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is zo mooi om jullie te zien. En ik voel me al een beetje kind aan huis, zoiets. Weet je wel? Dat is wel heel mooi. Want dat voelt ook goed. En vanmorgen dacht ik, of ik ben er eigenlijk al de hele week mee bezig. Laten wij vanmorgen eens woorden van leven spreken. We zijn een gemeente waarvan de gemiddelde leeftijd iets wat aan de hoge kant is. En we zijn blij met mensen die zeg maar iets jonger zijn. Dat is altijd goed. Maar ik heb zelf ook wel gemerkt bij het ouder worden. Dan zijn er tenminste mensen die een beetje hun enthousiasme verliezen. En je weet wat enthousiasme betekent, hè? Dat betekent eigenlijk in God. Dat is het woord enthousiasme. Daar komt dat vandaan. Dat is de kern van dat woord, in God. Dus als iemand hier enthousiast is, dan is die eigenlijk in God. En ik vind dat wel heel mooi. En wat ik ook, tenminste voor mezelf, heel erg belangrijk blijf vinden, is dat wij nooit vergeten om woorden van leven te spreken. En wij hebben natuurlijk zo'n mooie Bijbel. Die staat vol woorden van leven. Staat vol uitdagingen. En ook al ben ik dan gebonden door de Parkinson en zo. Ik hou nog steeds van uitdagingen. Als ik mensen van een klif af zie springen, dat wil ik eigenlijk ook. Is nu niet meer verstandig. Maar ik wil het wel. Weet je wel, heel erg in mij zitten van dingen van, oh ja, dat moet nog en dat moet nog en dat moet nog. En nou, wat kan, dat kan. En volgens mij geldt dat voor iedereen. Wat je kunt, moet je doen. Niet minder. Maar Steven kan bijna meer. Dus wat je kunt, moet je doen. Ik kijk me allemaal heel schaapachtig aan, maar dat geeft niks. Ik wil vanmorgen eens uit een boek spreken uit de Bijbel. Die best wel vaak genoemd wordt, denk ik. Maar wat mij betreft in ieder geval nauwelijks over uitgepreekt wordt. En dat is het boek Spreuken. En ik heb een vijftal zinnen. En ik noem het de vijf geboden van Spreuken. En die wil ik eens met je doornemen. En eens kijken wat wij daaruit kunnen leren. En of wij daar ook zelf een klein spreukenboekje kunnen maken. Ik heb mijn mobiele telefoon, bij notities, als ik een mooie spreuk hoor, dan schrijf ik het altijd op. Want dat vind ik belangrijk. Ik ben nog columnist bij Radio 5. En dan is het altijd fijn om iets te hebben wat het normale overstijgt. En een van de dingen, die staat niet in spreuk hoor, maar die je er wel uit zou kunnen halen, is deze. De reus die in mij woont, is sterker dan de reus die voor mij staat. Ik heb het volgens mij al een keer genoemd. Maar dat vind ik zelf heel belangrijk. Om dat te geloven. Omdat dat van God is. Ik denk even aan David en Goliath. David had het ook kunnen zeggen. De reus die in mij woont is sterker dan de reus die voor mij staat. Want wees eens eerlijk. Hoe vaak laten wij niet, omdat we ons laten overschreeuwen door die rotzak van een reus, dat we daardoor timide worden en dat we een beetje bang worden en dat we dan denken, oh, ik hou het maar wat rustig, ik ben wat ouder, ik ben niet zo snel meer, dus laat ik het wat rustiger houden. En ik denk dat het juist het tegenovergestelde moet zijn. Wij moeten niet rustig worden als oude mensen, oudere mensen, wat zeg ik nou weer, als oudere mensen, maar we moeten nog gevaarlijker worden. Kijk, dat lieve kindje. Oh, ik vind dat lawaai niet erg hoor, of lawaai. Dat huilen. Oké, nee, maar het is niet erg hoor, het hoort erbij. Toch? Ja. Ja. Je hebt ook sprekers die raken dan helemaal in de war. Maar ik vind het inspirerend om zo'n kind te horen. En nou ja, hoe dan ook. Spreuken 18. Kijk, het kindje, hoe heet het kindje eigenlijk?
Seven.
Oh, dit is Seven? Ik dacht dat het nog een andere was. Nee, ja. Het is een profetie, hè? Ja. Ja. Maar ik wil met jullie gaan dus naar Spreuken 18 en dan vers 20 en 21. En volgens mij is die tekst ook wel bekend bij de meesten van ons. Spreuken 18, vers 20 en 21. En ik heb de NBG-vertaling. En in de NBG-vertaling, daar staat: van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Hij verzadigt zich met de opbrengst van zijn lippen. En dan komt het. Een gevaarlijk mooie tekst. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dus nog een keer, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal van haar vrucht eten. Ken je deze tekst? Heb je hem onderstreept? Heb je er een uitroepteken bij staan? Want dit is wat mij betreft een van de belangrijkste teksten uit de Bijbel. Hier komt heel veel samen. Heel veel woorden die gesproken zijn, dingen die opgeschreven zijn, komen samen in deze tekst. De optimist voedt zich met vrolijke, uitdagende woorden. De negativist is iemand die negatief is. Die voedt zich met negatieve woorden. Oh, het wordt niks vandoor. Oh, dan heb je die langharige, getatoeëerde vent weer. Weet je wel, zulke soort dingen. Veel te lang spreekt hij of zij. Veel te kort. En zo kun je maar doorgaan. Maar je herkent de optimist en de negatieve leen. En het is natuurlijk voor de hand liggend dat God wil dat we bij het optimistische gedeelte horen. Want wat is een optimist? Een optimist ziet altijd mogelijkheden. Een optimist ziet altijd meer dan degene die heel negatief is. Als een optimist door de haven loopt, water, boten, en hij ziet een boot die net iets groter is dan een roeiboot, dan zegt hij: oh, wat een mooi bootje. En wat is die ruim? En de negatieveling die zegt: ach, wat een klein bootje. Ik zou er nooit op willen varen. En zo kwam ik het volgende verhaal tegen. Een hele oude meneer lag al een hele poos in het ziekenhuis. Dit is gebaseerd op waar gebeurd verhaal. En hij lag in het ziekenhuis en hij werd naar een kamertje gebracht, want hij lag op sterven. Hij werd naar een kamertje gebracht om daar in zijn eentje zijn laatste dagen door te brengen. En er kwam iemand uit de kerk waar hij bij hoorde, kwam bij hem op bezoek. En die iemand die keek om zich heen en die zei: wat een klein kamertje hebt u. En de man uit zijn sterfbed antwoordde: mooi hè, ik vind het zo'n mooi kamertje, ik voel me hier zo lekker. En in dat kamertje was maar één raam. En je kon heel in de verte, kon je nog net een hoog flatgebouw zien. En de bezoeker die zei: wat een vreselijk uitzicht. En de stervende zei: mooi hè, die vogels daar in de verte. En dat ging zomaar door. Die iemand, die bezoeker was ik. En die stervende was iemand van mijn gemeente. En ik leerde daar een enorme les. Wat je ziet, biedt altijd mogelijkheden tot meer. Tot nieuwe dingen. Ik heb in de afgelopen tijd jullie ook horen bidden voor meer van God. Voor nieuwe dingen. En dan, net als ik hoor, gaan we weer over tot de orde van de dag. Want het programma gaat door. En het, ik denk, als ik het allemaal maar zo vrijmoedig mag zeggen hoor. Ik denk, met Herman Haan voorop, dat we juist daar het punt van God missen. En wat missen we dan? Om door te gaan met het leven over elkaar uit te spreken. Want we kunnen ook hier heel negatief zijn, maar we kunnen ook heel positief zijn. Die keus is niet aan die ander over jou, maar wij maken altijd zelf de keus. Wie wil je zijn? Wat wil je zijn? Hoe wil je bekend staan? G en ik hebben het wel eens over, wat wil jij op je grafsteen hebben? Dus misschien raar vind je dat hoor. Maar ik zei tegen haar, ik vind het mooi als op mijn grafsteen komt te staan, hij had een groot hart, was plek voor veel mensen. Dat zou ik gewoon mooi vinden. Nou, G heeft zo haar eigen ideeën. Maar in ieder geval iets wat heel positief is. Wat iets zegt over God. Ik heb me echt wel laten tatoeëren op allerlei plekken. Zoals ik sterf en ik word niet door wie dan ook afgelegd, maar door een onbekend iemand, dat hij het verhaal van Jezus op mijn lijf ziet. En dat hij er nog eens even goed over na kan denken. Dat meen ik echt serieus. Ik wil een getuige van Jezus zijn op alle plekken. En ik wil met mij meenemen woorden van leven. Ik wil met mij meenemen woorden van hoop. Dood en leven, want dat bedoelt de Bijbel hier. Geestelijke dood, geestelijk leven. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus wij zijn zelf de baas over wat wij zeggen. Ben je dat met me eens? We zijn zelf de baas over wat wij zeggen. En wij dragen daar ook verantwoordelijkheid voor. En hoe mooi is het niet als we elkaar zien, dat we dan eigenlijk iets heel positiefs tegen elkaar zeggen. Nou, ik heb wat bedacht, dat moeten we tegen onze buurman of buurvrouw zeggen. En het is een opdracht, dus je moet het gewoon doen. Geen flauwekul van gewoon even meedoen. Beetje zondagsschool, maar dan op oude leeftijd. Oudere leeftijd, ja. Goed zo. Oké, hier komt de zin. En ik bedoel het heel serieus. Zeg maar eens tegen je buurman of buurvrouw, voor je of achter je, je ziet er beter uit dan je denkt. Die is wel waar, hè? Er zijn mensen die beginnen direct te spreken over wat eten we vanmiddag. Maar er is toch niks mooiers dan de dag beginnen met een compliment. Hier binnen te lopen, iemand zegt iets aardigs, zeer welgemeend tegen je. En straks ook weer weg te gaan met het woord van God op je lippen. Want dat is zo belangrijk. Want van de vrucht van wat je zegt, daarvan zul je leven. En dat kan een kwade negatieve vrucht zijn of een hele positieve. Bijvoorbeeld de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Ik zeg het er maar gewoon even bij. We gaan dat niet verder opzoeken. Maar dat zijn hele goede dingen. Die daar genoemd worden. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. En helaas ken ik veel mensen uit onze kringen. En ik moet ook iemand mijn excuus aanbieden over. Ik had laatst bezoek en ik liet mij verleiden om negatief te zijn een poosje. En ik dacht, nee Herman Haan, dat ben jij helemaal niet. Jij was positief, je bent positief. En vol enthousiasme, dus vol in God. En dat moet zo blijven. Ook al valt het leven soms niet mee. Want dat moeten we natuurlijk wel durven erkennen. Het valt gewoon soms niet mee. Jullie weten, ik heb bij de EO gewerkt als documentairemaker. En ik heb heel veel documentaires mogen maken over de meest vreselijke dingen waar uiteindelijk God toch de overhand kreeg. Zo stond ik in Michigan was dat. In een stad in Michigan, in het noorden van Amerika, stond ik met twee ouders bij het graf van hun kinderen. Drie meiden lagen daar begraven. Ze waren hun drie kinderen in één autoklapongeluk kwijt. Wat moet je dan zeggen? Dan kun je niet zeggen, het komt wel weer goed. Want het komt niet weer goed. Maar wat wel goed komt, is dat uiteindelijk God de hand op de schouder legt van die mensen, maar ook van ons als het nodig is, om ons uiteindelijk er doorheen te slepen. Om zijn kracht in ons te leggen. En zo heb ik heel veel dingen meegemaakt, maar ook uiteindelijk, of mogen aanhoren, uiteindelijk heel veel mooie dingen. Ik was de eerste, ik kan het ook niet helpen, het was gewoon zo. Ik was de eerste Europese journalist die toegang kreeg na 9 september in Amerika, in New York, toen daar die vliegtuigen in die flats gevlogen waren. Ik mocht daar als eerste Europese journalist met mijn filmteam, mocht ik naar binnen om daar verslag te doen. Ik zal het nooit vergeten. Maar ik zal ook nooit die man vergeten die ik mocht interviewen, die op de verdieping van net boven waar een vliegtuig ingevlogen was. Hij was daar met al zijn collega's, 35 man of zo, zei hij. En daar vloog dat vliegtuig naar binnen, net onder hun. En het zakte een beetje in, maar hij was in een kamer die helemaal instortte tot een heel klein ruimtetje waar hij in zat. En hij hoorde aan de andere kant van de muur zijn collega's schreeuwen. En zij, die 35, hoorden hem schreeuwen om hulp. En hij zei tegen mij, en ik zie nog de verbazing en alles in zijn ogen. Hij zei tegen mij, ineens herinnerde ik mij dat ik vroeger naar de zondagsschool was geweest. En er was dat verhaal van die man met het lange haar die ineens kracht van God kreeg en een gebouw met zijn vuisten aan puin sloeg. En hij zei, ik heb gebeden tot de God van mijn jeugd. Geef deze vuisten. En hij liet mij een hele bebloede hand zien. Hij zei, ik heb gebeden. Geef deze vuisten de kracht zoals die man in de Bijbel dat ook had. En hij begon te slaan met zijn blote vuist. En hij heeft een hele dikke muur. Met zijn blote vuist heeft hij omgemept. En kon door een gat naar buiten kruipen. Zijn 35 collega's hadden dat gezien. Waren getuigen daarvan. En ik mocht er ook getuige van zijn door zijn woorden. En weet je wat ik daar heb geleerd? Opnieuw. Dat als je op afstand van iets staat, dat je het lang niet zo goed ziet als dat je dichtbij komt. En met de camera, vooral met die professionele camera's, heb je een zogenaamde wide angle. En dan zie je het in breed beeld, maar op afstand. Maar als je inzoomt, gaat het dan met die grote camera's. En je komt steeds dichterbij. Ik heb geleerd, dan zie je het werk van God. Als je die grote massa, zie je er heel weinig van. Maar als je uit die massa stapt en je komt dichterbij, dan zie je hoe God aan het werk is. In datzelfde ramp interviewden wij ook de vrouw van de piloot die in flat 2 gevlogen was. En die vrouw is een christen en ze huilde tijdens het interview. Maar zei ze al huilend, ik laat mij de vrede van God niet afpakken. Ik laat mij de vrede van God niet afpakken. En ik dacht, kijk, dat is het evangelie. Dat is de kracht van het evangelie. Verandert daardoor al die ellende? Nee. Maar in die ellende is God. Om mensen eruit te trekken. In die ellende is God. Om jou en mij woorden van leven te geven. In die ellende is God. En hij laat op allerlei plekken, laat hij zijn licht schijnen. En ik zelf persoonlijk vind dat fantastisch. En dat houdt mijn geloof ook zo enthousiast, al zeg ik het zelf. Als je zoveel dingen hebt gehoord, hebt gezien. Ik ben zelf ook ongeveer 10 keer in Israël geweest. Ik ben met mijn cameraman Willem, waren we in de buurt van Nablus. En wij werden achterna gezeten door Palestijnen. En we werden beschoten. Maar we konden net ontsnappen. En dan kan je zeggen, wat een land. Maar je kan ook zeggen, ik bid voor dat land. Niet negatief worden, maar bidden voor Israël. Bidden voor de Palestijnen. Bidden en positieve woorden uitspreken. In plaats van woorden van haat en woorden van boosheid. Want daar komt niks goeds van. En ook onderling niet. En ook in je eigen gezin niet. Geen woorden van haat. Geen woorden van nijd. Je moet elkaar wel eens even de waarheid vertellen. Maar dat kan ook vanuit een goed hart. Dat kan vanuit positieve dingen. Ik hoop dat jullie het nog steeds met mij eens zijn. En dat we gewoon ook realiseren, ja, welke vrucht spreek ik? Hoe ben ik één op één met iemand? Hoe ben ik als ik denk dat de Heere God even in China het heel druk heeft? En ik denk dat hij mij niet ziet. Wat voor woorden spreek ik dan? Wat is mijn getuigenis? Ik persoonlijk vind dat wel belangrijk. Want, en dan ga ik even terug naar Spreuken 18 vers 14. Daar staat, ik vind dit een hele mooie. De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Maar een neerslachtige geest, wie zal haar opbeuren? En je moet het thuis nog maar eens lezen, Spreuken 18 vers 14. Het is de innerlijke veerkracht, want dat staat er eigenlijk een beetje. Het is de veerkracht van de mens die hem staande houdt in zijn lijden. Dus dat is de mens die zegt, ja, het is wel erg, maar het had nog erger gekund. Het valt niet mee, maar het had nog veel zwaarder kunnen zijn. Hoe zit het met jouw veerkracht? Hoe zit het met jouw optimisme, positivisme, woorden van God sprekend, in plaats van woorden van geen kracht hebben? Ik wil eventjes de gitaar pakken. En ik wil eigenlijk even wat met ons doen. Als dat goed is. Ik ga een melodietje spelen. En ik zou graag willen dat we even ons terugtrekken in onszelf. En dat we dan aan God vragen om een woordje. Dus niet om een woordprofetie. Maar wat komt er in je hart? Wat komt er in je gedachten? Wat voel je? Wat beleef je? Het is voor mij voor het eerst dat ik op deze gitaar speel. Dus ik moet even wennen. Maar dat gaat er goed komen. Dat is een beetje het melodietje, zeg maar. Maar kruip even in jezelf. En wie weet komt er een woord van leven omhoog. En dan gaan we zo eventjes elkaar vragen, wat is jouw woordje? Wat voelde jij in je hart? Wat voelde jij omhoog komen? Ja, durf je het aan? En ik heb voor mezelf gemerkt dat mijn ogen een beetje dicht, dat beter werkt, zeg maar. Maar dat moet je zelf weten, hoor. Thank you. Misschien wil iemand dat woordje uitspreken. Gewoon meer niet. Maar gewoon het even hardop zeggen.
Vreugde.
Vreugde.
Vrede.
Vrede.
Vader.
Mooi.
Hoop.
Hoop.
Jezus. Liefde.
Moed.
Moed. Mooi.
En waarom?
Welk woord was dat?
Verlangen.
Oké, ja. Heer, u bent in ons midden en uw geest is bij ons. U waait over ons en u raakt ons aan. Genees, o Heer, spreek uw woord, maak ons klaar voor u, want wij hier willen zo graag vol worden van uw kracht. Leg uw hand op mij en raak mij aan. Leg uw hand op mij en raak mij aan. Zomaar wat woorden die in mij opkomen. Leg uw hand op mij en raak mij aan. En als uw buurman het goed vindt, leg even, of je buurvrouw, leg even jouw hand op zijn of haar schouder en zeg: ik zegen je. Meer niet. Heel simpel. Even zo. En gewoon zeggen: ik zegen je.
Ik zegen je.
En ook de mevrouw hiervoor in de rolstoel. Ik zegen je. Ja, goed zo. Heel mooi, dankjewel. Ik dacht, dit is goed voor ons om vanmorgen maar eens te doen. Gewoon even lekker oefenen. En misschien een volgende keer waait de geest van genezing door ons midden. Of noem het. En ik zeg niet dat ik alle wijsheid in pacht heb. Integendeel, ik ben maar een dom boerenjongetje. Een beetje omhoog gevallen. Maar één ding weet ik wel. Als wij blijven spreken het woord van God, zal het op een dag zichtbaar worden dat het resultaat heeft. Niet zomaar wat. Want we, hè, dit zijn geen spelletjes, woordspelletjes. Dit is leven. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wat willen wij spreken? Wie aan haar toegeeft, zal van haar vrucht eten. Amen.